die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 79, het vierde en het zesde vers. God uit de brief van Paulus aan de Filippenzen en daar van het derde hoofdstuk. Ik noem u uit de brief aan de Filippenzen het derde hoofdstuk.
Hoort, mijn broeders, verblijd u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de besnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in den geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees vertrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht Israëls van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreërs, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de gerechtigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis. Ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping God, die van boven is in Christus Jezus. Zover hem dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anders gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mij de navolger, broeders, en merk op degenen die al zo wandelen, gelijk ook ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikwijls gezegd heb, en nu ook wedende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buiten, en welke heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit ook wij den zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen.
Vragen wij nu samen God om zijn onmisbare zegen. Heere God, voor wiens aangezicht wij gekomen zijn, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En waarom strekt u uw ontferming over ons uit? Want wie zijn wij, o God, dat wij tot u mogen spreken? Wie zijn wij dat gij ons verkiest om te naderen uit het aards gedruis, om in uw huis uw heilstem te mogen horen? Gij hebt onderscheid gemaakt, gij hebt ons geroepen. Wij kenden uw stem niet, wij zijn van u afgekeerd, en het was niet in onze gedachten om ooit tot u terug te keren. Maar uw stem heeft de hemelen doorbroken en is neergedaald en gehoord in deze duistere wereld. Dode zondaren hebben uw stem gehoord en zijn gekomen om aan te bidden aan uw voeten. Hoe groot zijt ge, o God, dat ge in deze morgen, de morgen van uw dag, ons wilt ontmoeten in uw bedehuis, omdat u weet dat we zondaren zijn, omdat het u volmaakt bekend is waarin we gezondigd hebben, en hoe menigmaal en op welke wijze we uw toorn verwekt hebben. Toch wilt u ons ontmoeten, ja juist daarom wilt u ons ontmoeten om ons vanmorgen weer opnieuw te vertellen dat gij een God zijt, genadig en barmhartig, groot van goedertierenheid en van waarheid, die zijn genade en zijn trouw houdt tegen al onze ontrouw, tegenover al onze zonden en overtredingen van uw goddelijke wetten. Heere, geef ons dan die kinderlijke schaamte over ons ver afleven van u, over onze godsverzaking, over het verbreken van uw heilige rechten, over het omzwerven buiten u en zonder uw gemeenschap. Geef ons die hartelijke verbrijzeling die de vrucht is van de werking van uw geest, die de vrucht is van het zien op u, die weldoet aan ellendigen zondaren die het niet verdienen, opdat zo onze ziel in de diepte mocht opblikken naar u omhoog en we de handen van onze ziel zouden uitstrekken, zo zwart, zo bevlekt, zo vermagerd, naar u opheffen om dan van u te vragen: zend toch uw licht en uw waarheid neder, verlaat ons niet al te zeer, handel niet met ons naar onze zonde. Gij zijt een groot God en wij zijn grote zondaren. Ontferm u zich over ons. In het stille graf zingt niemands heerlof. En zieloos lijf gedompeld in het stof kan God de eer niet geven. Maar als gij ons hart verwijt zult hebben, dan zullen wij het pad van uw geboden lopen. Als gij tot ons spreekt van genade en van ontferming, zie heren, dan komen ze aan, door het goddelijk licht geleid om het nakroost, dat een heer wordt toebereid te melden, het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. O mogen vanmorgen de bediening van uw heerlijke evangelie daartoe strekken, want in de verheerlijking van uw naam ligt de zaligheid van onze arme ziel. Dan zijn we recht gelukkig en verblijd, wanneer we niet meer onszelf leven, wanneer we niet meer in de zonde leven, wanneer we niet meer dienen onze leden die op aarde zijn, maar wanneer we begeren om u te dienen. Dan bereikt ons leven zijn doel, dan komt er vrede en blijdschap en uitzicht. O grote God, die gaven nam om uit te delen aan wederhoorigen, denk ook aan ons. En laat die stromen van levend water ook de akker van onze ziel bereiken. Opdat we zo als uw gemeente door u bezocht werden, tot nederwerping van alles wat zich ook in ons leven tegen u verzet en verhardt, maar ook tot opbouw van uw gezegend koninkrijk in ons midden. Heere, gij weet hoe we hier gekomen zijn, want ge kent ons aller hart. Gij weet of we hier enkel uit gewoonte kwamen, omdat het nu eenmaal zo altijd in ons leven geweest is. Maar u weet ook of dat we naar uw huis gevloden kwamen, gedrukt door de zorg, begeerig naar verlossing. Misschien zijn er ook naar uw huis gekomen met harten overvloeiende van lof en dank. Heren, hoe het dan ook mogen zijn, laat uw woord zo zijn dat ons hart erdoor onderwezen wordt,
Het zij in onze dankzegging om die te reguleren naar de eis van uw wet. Het zij in onze nood om te horen dat er vergeving is bij u. Voor de grootste van de zondaren. Het zij uit sleur. Dat dan die gewoonte, die misschien tot een sleur geworden is, doorbroken werden. En wij de wezenlijke waarde van uw heerlijke evangelie mochten beseffen. Om in hartelijke verootmoediging u daarvoor te mogen danken. Heren, wij vragen uw zegen ook voor onze kinderen. Laat het niet alles aan hun voorbij gaan. O, laten ze ook iets mogen opvangen van de boodschap van uw genade en van uw heil. Opdat ook hun jonge leven naar u werd uitgestrekt. Bekeer ook het hart der kinderen tot u den vorst des levens. Opdat ze u vroeg zouden zoeken. Laat ook de harten van onze jongens en meisjes, die met zoveel andere dingen vervuld kunnen zijn, ook in uw huis met aandacht op uw woord gevestigd worden. Heere, wil ook in het hart van onze meisjes en jongens uw genade verheerlijken, opdat ze behoren mochten tot het leger van Jezus Christus, het strijdend leger hier op de aarde, opdat ze de fakkel van uw waarheid mochten oprichten in deze wereld die al donkerder wordt, waar steeds meer afvallen van uw getuigenis. O, overwin al die twijfel aan de waarheid van uw woord. Overwin de machten van de boze, die zich verzetten tegen de kennis van Christus. Overwin in ons aller hart alle zonde, opdat we u gehoorzaam mochten zijn. En mochten verwachten de grote dag van Jezus Christus, die ge uw kerk beloofd hebt aan het eind der eeuwen. Dan is onze strijd niet uitzichtloos. En dan is ons leven niet doelloos. Dan gaan we het zingen met de kerk van de oude dag. Hij komt om de aarde te richten. Dat zal dan tevens het einde zijn. Van onze moeite en van onze strijd. Van onze zonde en van onze zorgen. Want dan gaan we op tot Gods altaren. Om u eeuwig te mogen dienen. In uw tempel, o dierbare Jezus, maak uw wandelingen onder ons. Vertroost de harten van de verbrokenen. Richt u de verslagenen op. Wil u de gekroogde rietjes weer sterken en de rokende vlaswieken met uw geest aanblazen, opdat er weer geur, licht en warmte mocht uitgaan van het Sion Gods, dat gij in deze wereld bouwt trots het woede van hem die Sion gram is. Heere, geef ook uw kerk over het ronde aard uw zegen. Zegen al uw knechten die geriep tot uw dienst. Bekwaam u ze om de boodschap zo te mogen prediken, dat doden uw stem hoorden, dat uw arm volk vertroost werd, dat de goddeloze tot u bekeerd werd. Verzoen u al onze zonden, neem ons aan tot uw erfdeel. Hoor ons uit den hemel, de vaste plaats van uw woning. Hoor en vergeef, om Jezus wil. Amen. Wij willen nu samen zingen uit Psalm 61, het eerste tot en met het vierde vers. Thank you. geliefden, het woord van God, het welk wij u vanmorgen willen prediken, staat in Filippenzen 3, en daarvan de versen 10 en 11. Filippenzen 3, vers 10 en 11. Opdat ik hem kenne, en de kracht zijner opstanding, en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Deze tekst spreekt ons van de begeerte van Paulus om op te wassen in de genade. En deze opwas is ten eerste in de kennis van Christus. Ten tweede in de ervaring van zijn opstandingskracht. En ten derde in zijn hoop om te komen tot de wederopstanding der doden. Dus het is een begeerte van Paulus om te mogen opwassen in de genade. En die opwas in de genade stelt hij zich zo voor. Ten eerste, het is een opwas in de kennis van Christus. Ervaring van de opstandingskracht van Christus. En ten tweede, het is een versterking, een verlevendiging van zijn hoop om te komen tot de wederopstanding der doden. Thomas Aquinas, een godvrezend man uit de middeleeuwen, had eens heel goed en met grote kracht van Jezus Christus mogen getuigen tegenover vele vijanden. En toen hij in de eenzaamheid van zijn huis was teruggekeerd, klonk hem als deze stem in zijn hart: Thomas, wat wilt gij dat ik u nu geven zal? En toen riep deze vrome uit: niets, Heere, niets dan u alleen. Hij begeerde geen andere beloning dan God zelf. Hier horen we als het ware de dichter van Psalm 73. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Niets, Heere, niets dan u alleen, ja. Maar daarin ligt dan ook de eeuwige gelukzaligheid. Het volle heil voor elk verloren zondaar die door Gods geest aan dat goed ontdekt, aan de bestemming van zijn leven ontdekt, weer komen mag tot dat doel, tot die bestemming van zijn leven. Wij zijn er om God. Indien God ons deel is, en wij het deel Gods, indien we tot de erfenis mogen wederkeren, die God ons als zonen beloofd heeft te zullen geven, dan zijn we eeuwig gelukkig. Dan heeft Luther gezongen: delg vrouw en kinderen graf, neem goed en bloed ons af. Het brengt u, duivel, geen gewin, want wij gaan de hemel in en wij erven het koninkrijk. Ik hoor dat ook in dit hoofdstuk waaruit onze tekst gekozen is. Paulus, hij spreekt daar tot de gemeente van Christus in Filippi. Daar in die gemeente van Christus heeft het woord rijkelijk vrucht gedragen. God heeft in betoning van geest en kracht daar wonderen gedaan. Doden hebben de stem van de Zoon van God gehoord en zij leven. Maar zoals altijd, dat leven ook in de gemeenten van Filippi stond aan gedurige dreiging bloot. Daar was het in zonderheid de dreiging van de valse leraars die de gemeenten, de nog jonge gemeenten, trachten af te trekken van het vaste fundament en ze terug te voeren naar de oud-testamentische dienst der schaduwen, belovende ze meer vrede en meer oefening in het leven der genade, indien ze toch niet zomaar loslaten al de geboden en al de inzettingen die de Heere door zijn knecht Mozes aan zijn volk gegeven heeft. Zij prediken ook de besnijdenis. Zij zeggen dat de mensen, ook al geloven ze in Christus, en al zijn ze gedoopt, al laten ze zich dopen, toch naar het woord van God onder het oude verbond besneden moeten worden. En zij noemen zich terecht zinnige leraar, die het zomaar niet nemen. Die willen dat de mensen zich zeer nauwkeurig zullen buigen onder de wetten die zij menen dat Christus zijn gemeente heeft opgelegd. Maar, zegt Paulus, het is maar een schijn van godzaligheid. Niet meer. Zij zeggen wel dat zij dienaren van Christus zijn, maar ze zijn dienaren van het vlees. Zij zeggen wel dat het herders van de schapen zijn. Maar nee, zegt hij, het zijn nog niet eens schapen. Het zijn maar honden. Hoor maar. Hij zegt, voorts mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig. En het is u zeker. Ja, daar dacht ik ook aan toen ik deze tekst weer koos in de voorbijgegane week. Sommigen onder u zullen zeggen, dominee, daar heb u wel eens over gepreekt, enkele jaren terug. En dan heb u groot gelijk. Maar ik dacht in deze dagen, tussen paasfeest en tussen de hemelvaart, aan deze woorden, dezelfde dingen aan u te schrijven. Het is mij niet verdrietig. Nee, waarlijk niet. Maar het is u zeker. Ziet op de honden, zegt hij. Dat noemt, zo noemt hij die kwade arbeiders. Ziet op de kwade arbeiders. Ziet op de versnijding. Hij noemt daar de besnijding een versnijding. Datgene waarvan zij zeiden, daardoor kan je dichter bij God komen. Hij zegt, het versnippert, het versnijdt, het breekt je leven af. Hij zegt, want wij zijn de besnijding, wij die God in den geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Deze mensen, zegt hij, ze mogen dan wel een schijn van waarheid aan hun zijde hebben. Ach, dat hebben de wettische dienaren altijd. Ik zeg niet de dienaren van de wet, want God heeft ook zijn evangeliedienaren gemaakt, dienaren van de wet. En daar is zeker een wettig gebruik van de wet, die het wettig gebruik van de wet nog nimmer ondervonden heeft. Of voor wie dat wettig gebruik der wet nog nooit gehanteerd is, heeft ook geen deel aan de genade Gods in Christus Jezus. Dus denk erom, als Paulus spreekt tegen deze wettische dienaars van de wet, dan moet je daar niet mee verwerpen de aandrang Gods door zijn wettige dienaren, die op een wettige wijze de wet prediken tot nederwerping van de zonde in ons hoogmoedig en verdorven hart, en tot heerlijkheid Gods in Jezus Christus, want die nimmer nedergeworpen werd onder de eis van het goddelijk recht, heeft ook nooit iets van de heerlijkheid der genade in zijn hart kunnen ervaren, want het God is alleen zoet voor het gebroken hart. Hij is alleen goed voor degenen die geen helper hebben. Hij is goed voor de armen en voor de kleinen. Die is hij genadig en goed. Dus let op wat Paulus hier bedoelt. Maar hij heeft het hier over die arbeiders die op een wettische wijze van de wet gebruik maken. En dat is heel wat anders. Want die willen het evangelie teniet doen. In een schijn, zegt hij op een andere plaats, van het vlees niet te sparen. Zij doen dus net alsof ze het heel nauw nemen. Maar, zegt hij, ze worden al groter en al hoger. Want dit is het kenmerk van deze wettische bedienaren van de wet. Zij eren God niet in Jezus Christus. Maar zij werpen zichzelf op als hoofden van het volk. En ze zeggen, zie mij aan voor de oudste van het volk. En ieder moet zich voor hen buigen. En ieder moet onder hun grillen onderworpen zijn. En die ze tegenspreekt, die spreekt Jezus Christus tegen, die spreekt God tegen. Zo leren de wettische bedienaren van de wet. Ze dulden geen tegenspraak. Ze zijn hoog en groot en sterk in zichzelf. En ze willen ook de mensen in de weg der wet zelfverzekerd maken van hun heil. Maar één ding missen ze, zegt Paulus. Ze roemen niet in Jezus Christus. Je hoort deze dienaren van de wet nooit uit een boetvaardig hart. O God, wat zijt ze groot. Gehoort ze nooit met die Thomas Aquinas zeggen. Als de Heere aan hen vraagt, wat wilt ge dat ik u geven zal? Dan hoort ge ze nooit zeggen, niets, Heer. Geen eer, geen heerlijkheid, geen grootheid, niets dan alleen uzelf. Wanneer gij uzelf aan mij geeft, dan ben ik gelukkig. Dan ben ik voor eeuwig gelukkig. Dat is mijn blijdschap. Nu, Paulus, hij waarschuwt deze gemeente dus tegen deze mensen. En dat doet hij niet uit een andere hoogte. Dat doet hij niet in de zin waar juist die wettische leraren andere mensen mee op hun dak vielen. Want die zeiden, dat is allemaal niks. Wij zeiden het. Dan gaat Paulus er niet tegenin staan. En dan zegt hij niet, nee, dat is allemaal niks. Maar wij zeiden het. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, ach mensen, gemeente van Filippi. Ik weet wel hoe die mensen daartoe gekomen zijn. Want als God er mij niet aan ontdekt had, dan was ik de allerergste geweest van al die kwade arbeiders. Dan was ik de grootste hond geweest in het koninkrijk van God. Hij zegt, ik was toch precies eender. Ik was de ergste van die allen. Hij zegt, hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meende te betrouwen in het vlees, ha, nou daarvan kan ik meespreken, zegt hij, besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wetten fariseeën, naar de ijveren vervolgen der gemeente, en naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Nou, dat is me toch een rapport. Hij zegt, wie heeft daar iets op te zeggen? Als ik in het vlees zou moeten roemen, dan zou ik ze alle overtreffen. Maar, zegt hij, hoewel ik daarop betrouwde, hoewel dat mijn hoop was, eertijds, toen ik vervreemd was van de kennis van Gods genade, en ik onberispelijk was in mijn oog voor God, toen is God mij tegengekomen. En toen heeft de Heere mij doen zien, dat al mijn gerechtigheden een wegwerpelijk leed waren voor hem. Toen heeft God mij laten zien, goed, doet geen nut, ten dagen der verbolgenheid, maar alleen gerechtigheid redt van de dood. En dan lag hij, als een blinde hulpeloze, op de weg naar Damascus. Hij, die opgericht was, hij, die zichzelf aan de wet had opgericht tot een onuitstaanbare ijveraar, die meende goden een dienst te bewijzen door de arme slachtschapen van Christus kudden uit hun woningen te trekken, ze met vuisten te slaan en ze te dwingen te lasteren, die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid, Jezus Christus. Maar, zegt hij, hetgeen mij gewin was, waar ik al mijn hoop opbouwde voor de eeuwigheid, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Hij zegt niet alleen, dat heb ik laten varen, daar heb ik mijn betrouwen van afgetrokken. Hij zegt, maar ik heb het schade geacht. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Het is niet alleen een zaak waar je van zegt, nou ja, de een doet het en de ander doet het niet. Dat moet je dan zelf maar uitzoeken. Hij zegt, nee, het heeft mijn ziel schade berokkend. En daarom weg ermee. Ook die dingen die op zichzelf nog wel geoorloofd waren. Want dat hij uit het geslacht van Israël was, uit de stam van Benjamin, naar de ijveren fariseer, dat was op zichzelf geen goddeloosheid, maar een zegen. Het was een zegen dat hij zo nauw in de wetten des Heren was opgevoed. Maar dit was een grote ellende. Dat hij niet als ellende zag en kende. Dat hij op al deze dingen zijn vertrouwen stelde. En dat hij geloofde nu zo recht de hemel te kunnen binnenwandelen. En God zijn werk te kunnen presenteren. Zeggende, zie Heren, hier staat een kind van Abraham. Uit het geslacht van Israël, uit de stam van Benjamin, besneden ten achtste dagen, een ijveraar voor uw wet, de gemeente van Christus vervolgd, omdat ik u eer gezocht heb. Zo meende hij de hemel te kunnen binnengaan. Maar toen heeft God hem de ogen geopend. En daar zegt hij, en nu zijn al die dingen schade voor mij geworden. Ja, ik acht ze alle schade en straatvuil. Drek, waar je van bevrijd moet worden, waar je van gewassen moet worden. Wat je ver van je af moet doen, waar je van wegvluchten moet. Ik acht ze schade en drek, opdat ik Christus mogen gewinnen. Om in hem gevonden te worden, niet hebbende mijn gerechtigheid, die door die werken van de wet is, maar die door het geloof Christi is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, wanneer ik als een arme geloof in Jezus Christus. En waarom, zegt hij, waarom acht ik dat nu allemaal schade en drek? Waarom werp ik dat nu ver van mij? Waarom houd ik me alleen bij het woord van God geopenbaar? In Christus Jezus, ach, zegt hij, opdat ik hem ken. Maar Paulus, jij kent Christus toch wel? Christus is je toch verschenen op de weg naar Damascus. Je hebt toch de snerpende pijn van zijn heilig recht gevoeld. Toen hij tot je sprak, Saul, Saul, het is je hart. De versenen tegen de prikkels te slaan. Toen God tegen je zei, Saul, jongen, zo gaat het met jou naar de hel. Zo gaat het verkeerd. Je bent reeds op weg naar het verderf. Het is voor jou hard. Saulus, het is voor jou zo verschrikkelijk hard om je versenen tegen de prikkels te slaan. Het zal je verwonden ten dode toe. Tegen mij te strijden. En toen is hij als een dwaas, als een ongelukkige weet niet, geleid naar de rechte straat te Damascus. En daar heeft God, de bode zijner genade, een van zijn discipelen heen gestuurd om hem te vertroosten met de woorden Gods. Ja, die heeft hem gesproken van het bloed van Jezus Christus, dat bloed dat Paulus vergoten had in de kinderen Gods toen hij ze overleverde in de handen van de overste des volks, dat bloed dat reinigt hem van al zijn zonden. Toen heeft Paulus Christus leren kennen. Toen is hij onmiddellijk gaan spreken in Damascus van die ene naam die hij vervolgd had, maar die door God geopenbaard is tot wegneming, ook van zijn grote schuld, ja van de zonde van allen, die daartoe tot God door God verkozen zijn, en die in hem geloven zullen. Maar hoe moest je dan deze tekst zien? Opdat ik hem kenne, is het soms zo dat Paulus bedoelt, ja, ik ken u wel een geboren Jezus. Ik ken u wel een Jezus die geleden heeft en die gestorven is. Maar nu moet ik hem nog kennen als de opgestane Jezus. Ik heb het vroeger op de gezelschappen zo wel eens uit horen leggen. Dan zei men, ja, geboren als de lijdende en als de stervende borg. Maar nou moet je hem nog leren kennen als de opgestane borg. Dat is wel een aardig spelletje. En je kan er zielen die waarlijk behoeftig zijn om in de gemeenschap met Christus te leven een aardige dreun mee op de hoofd geven. Maar het is geen recht doen aan de schrift. Het is ook iets van die wettische leraars die op deze wijze altijd precies één treetje hoger willen staan als die ander. Als die ander zich wegweent over de smart die hij God heeft aangedaan, over de zonde waaronder Christus ten dood is ingegaan, dan gaat die ander precies bovenop je tenen staan en die zegt, oh, dat is allemaal nog niks. Ik heb hem leren kennen in zijn opstanding. Dat is een trapje verder. Dan heb u niks van de tekst begrepen. Als Paulus hier zegt, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding, dan bedoelt hij daar niet mee, ik ken nog niet de opgestane Here. Ik weet wel van zijn vernedering, maar niet van zijn verhoging. Wel nee, dan vraagt hij hier, dan bidt hij hier, dan werkt en worstelt hij hier om te komen tot die meerdere geloofskennis van hem die hij reeds kende door de genade van God. Want ach, iedereen die Christus kent, iedereen die ooit een oog op hem sloeg, iedereen die ooit een woord van zijn gezegende lippen in zijn hart ontvangen heeft, die zegt, ach, Heere Jezus, dat ik u kenne. Want die gevoel, juist, door die openbaringen Gods, die heerlijke, grote, voortreffelijke, hemelse openbaring, God, dat die mens is die op de aarde woont. Die voelt die ontzaglijke afstand tussen die grote, rijke, heerlijke, almachtige, eeuwige God en tussen zichzelf, een arme, zondige worm die nog in het stof kruipt. Iedereen die iets van de genade Gods mag ervaren, die bidt om genade. Iedereen die door dit licht beschenen is, die zegt, zend Heer, uw licht en uw waarheid deden. Want dat licht openbaart de duisternis. Die Christus openbaart de zondaar. Maar die Christus die doet ook roepen, ach maak mij uw beeld gelijk. Nu dat vraagt Paulus, die grote Paulus, die machtige Paulus. O, ik zou me schamen om in zijn gemeenschap te staan, omdat hij in betoning van geest en kracht meer gearbeid heeft, zelfs dan al de andere apostelen. Ja, hij is de grote in het koninkrijk Gods. En nu zegt hij, ik, Paulus, moet bidden, dagelijks worstelen, en het is ook mijn hartelijke begeerte, omdat ik hem ken. Ik, Paulus, want u moet het zien in het verband van het hoofdstuk, ik, Paulus, moet nu altijd al die andere dingen nog schade en drek achter. Altijd weer opnieuw. Ik, Paulus, heb daar nog mee te worstelen. Ik weet wat het is, je betrouwen te stellen op al die andere dingen. Maar ze zijn schade voor je ziel. Ze schaden de omgang met God. Ik acht ze schade en drek, zegt hij. En waarom, Paulus? Want niet alleen negatief, de zonde uitroeien. Nee, zegt hij, want als die dingen in je hart leven, dan kan Christus niet in je hart leven. Die dingen die hij opgenoemd heeft, dat betrouwen in het vlees, en wat het dan ook voor ons mogen zijn. Al die andere hoop en al die andere gronden van onze hoop, die we hebben buiten de hoop op de belofte van het evangelie. Die we hebben buiten de hoop op de barmhartigheid van God. Dat is schade en dat is drek. Wat uw verwachting en uw hoop ook mogen zijn. We kunnen ons soms aan zulke onbenullige dingen vastklemmen. We kunnen soms hopen op gronden die God in zijn woord niet als gronden aanwijst om op te hopen. Waar hopen we al niet op in ons leven? O, de dwaaste dingen soms. Soms hopen we dat God ons nog genadig zal zijn, omdat we wel eens in grote nood en dood geweest zijn en God ons daaruit verlost heeft. Wel nu, het mogen uw spoorslag zijn om God te zoeken. Maar, al heeft God u van de rand van de dood teruggeroepen, al heeft God u bewaard uit dit of dat leed, daarop moogt u niet gronden alsof God u nu ook in het vervolg daarvoor bewaren zal. En alsof God u daarin iets in uw leven gelegd heeft van uw behoudenis. Eén grond waarmee je niet beschaamd zult worden. En dat is de hoop op de barmhartigheid Gods in Christus Jezus. En die zo op God bouwt, die daar zijn hoop op vestigt, die zijn ziel daarop verankert en daarop vastmaakt, die op die goedheid, die genade, die barmhartigheid, die in de belofte van het evangelie aan zondaren worden toegezegd, die daarop zijn hoop bouwt, die heeft zijn huis niet op het zand gebouwd. Die zal staande blijven, ook als de stormen komen. En het hart van die barmhartigheid, de kern van die goedheid Gods, is het offer van Christus Jezus. God heeft hem voorgesteld uit de innerlijke bewegingen van zijn barmhartigheid, zo zegt Zacharia, tot een betoning van Gods rechtvaardigheid. Daar moeten we het van hebben. O geliefde, daar moet ons hart op vaststaan. Dat begeerde Paulus, hij zegt, opdat ik hem kennen, zegt. Dan gaat hij verder, en de kracht zijn er opstanding. De kracht zijn er opstanding. Wat moeten we daar onder verstaan? Wel dit, Christus is uit een dood verrezen door de kracht van Gods gerechtigheid. Immers, de mens heeft gezonden. De voedingsbodem van de zonde is de mens. Daar komt de tweede mens. de laatste mens, Adam. En hoewel hij nooit zonde gekend heeft, is hij toch de voedingsbodem van de zonde. Nog eens, niet alsof hij zonde deed, maar God legt de zonde der zijne op hem. Maar nu sterft hij. En daarmee wordt de voedingsbodem van de zonde weggenomen. De zonde moet een voedingsbodem hebben. Maar nu sterft hij. Hij is dood. Het oordeel is voltrokken. Eeuwig dood. Hij is de eeuwige dood ingegaan. En daarmee is dus de grond onder de zonde weggeslagen. Nu heeft de zonde geen voedingsbodem meer. Nu moet hij op uit de dood opstaan. Want als iemand zijn straf uitgezeten heeft, dan moet hij vrijgelaten worden. Het recht der wet is voor zijn vrijlating. Wel nu, God is rechtvaardig. De zondaar moet sterven. Hij sterft. Hij moet eeuwig verloren gaan. In Christus gaat hij eeuwig verloren. Nu is God rechtvaardig. God kan Jezus niet in de dood houden. Maar hier ontspringt dan ook het geheim voor al degenen die met de dood in haar hart lopen. En voor al degenen die met het pak op hun rug lopen. Voor al degenen die het leven in haar hand niet meer kunnen houden. Voor al degenen die moeten klagen over hun dood en hun zonde. Voor al degenen die alle schandelijkheden en verdorvenheden in hun hart gevoelen voelen. Die zeggen, o God, die ben ik, dat gij aan mij zoudt gedenken. Wat is de mens? De voedingsbodem voor de zonde. En wat is in hem te prijzen? Maar, nu heeft Jezus Christus zich in Paulus' leven geopenbaard, als hij die leeft. Paulus dacht dat hij dood was, maar Jezus zegt, ik ben levend. Ben levend, en als hij dan leeft, dan moet hij gerechtvaardigd zijn van de zon. Wel nu, hij zegt op een andere plaats aan de Colossenzen. En gij zijt met Christus gestorven. Want Christus is niet alleen in de plaats der zijne gestorven. Maar Paulus zegt, wij zijn ook met hem gestorven. Toen hij stierf, stierven wij ook. En toen onder zijn leven de voedingsbodem der zonde werd weggeslagen, toen werd het ook onder ons leven weggeslagen. Gij zijt gestorven. Paulus zegt op een andere plaats tegen die Colossenzen. Dan zegt hij, ach, waarom moeten jullie nou nog langer in de zonde blijven leven? Al die schandelijke bewegingen in je hart en die verkeerdheden en die hoererij en die hoogmoed en die al die andere zonden die in uw leven en in de gemeente zijn. Hij zegt, die hebben geen voedingsbodem meer. Die mogen daar niet langer zijn, want ze hebben geen recht van bestaan meer. Ja, zegt u, maar ze zijn er dan toch maar, hè? Ik zit er toch maar mee. En ze drukken mijn schouders toch maar naar beneden. Ik sterf daarom. Nou, juist Paulus zegt tegen die Colossenzen, van wie hij even tevoren gezegd had, dat al die schandelijkheden in hun hart waren. Paulus wist er ook wat van. Hij zegt juist tot die mensen, hij zegt, maar gij zijt met Christus gestorven. Koolbrugge die zegt, als ik een prins op straat tegenkwam die de glazen in stond te gooien, dan zou ik niet tegen hem zeggen, zeg straatjong, maar dan zou ik zeggen, gij zijt een prins, dit past u niet. Zo zegt God nu ook van zijn Colossenzen en van zijn Filippenzen en van u en van mij. Als hij ziet, en wij het weten, dat al die zonden ook in ons hart woelen, die bij de Colossenzen en bij de Filippenzen waren, dan zegt God, ge zijt een prins, dat past u niet. Ge zijt met Christus gestorven. En uw leven is met Christus verborgen. In God, het past u niet. Daar is geen wortel meer voor. Daar is geen bestaansmogelijkheid meer voor. Hoe de zonde dan ook mogen worden geliefde, dit is genade van God. Dat is dat onuitsprekelijk voorrecht. Al zie ik de zonde bij duizenden in mijn leven, dat ze toch geen levenswortel meer hebben. En ze hebben geen bodem meer. Ze zijn er tegen mij wel. En als God vraagt aan mij, wat wilt ge dat ik u doen zou? Dan zeg ik, Jezus, dat ik u zou hebben. Ver van de zonde, ver van de ongerechtigheid, mij eeuwig vermaken zou in uw gemeenschap. O, dat mogen ons met vrijmoedigheid doen toegaan tot de troon van Gods genade. Wij moeten onze zonde zien en kennen. Maar Luther zegt, Wij moeten boven onze zonde uitgetild worden. Om Gods heerlijkheid te zien. En om ondanks al het kwaad. Met David, met Mozes te zeggen. Ga gij in het midden van ons. Want wij zijn een hardnekkig volk. Vergeef onze overtredingen, zegt de dichter. Want die is groot. Dat moeten we leren. De apostel heeft geen andere weg en ik ook niet. Het is de weg. Paulus zegt, opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstand. Hij die opgewekt is om onze rechtvaardig te maken. Wij zijn in Christus gerechtvaardigd toen we opstonden uit de dood. Toen hij opstond uit de dood, wij in hem. En u past ons niet het leven in de zon. Paulus, hij zegt, dat ik hem nu ken. Dat die opstandingskracht in mij verheerlijkt wordt. Die kracht waarmee God mij opgewekt heeft uit het graf. Uit het graf van mijn eigen gerechtigheid. Of uit het graf van de vuilheid van mijn ongerechtigheid. Die opstandingskracht waardoor Jezus bevrijd was. Begrijpt u wat u bedoelt? Dat is de kracht van Gods genade. Die hij in zijn gerechtigheid aan Paulus geopenbaard heeft. Toen Christus uit de doden opstond, heeft God hem vrijgemaakt van de zonde. Zo zegt Paulus, ben ik levend gemaakt met Christus. Voor Christus was het zo, eerst geboren worden, dan lijden, dan sterven, dan opstaan. Voor de gelovigen is het net andersom. Voor ons is het eerst opstaan. Want niemand kan met Christus sterven. Niemand kan de zonde doden. Niemand kan zijn leven afleggen, die niet eerst met Christus is opgestaan. Dat is de wet van Gods koninkrijk. Eerst hem worden ingeplant door een levend geloof. Door de genade Gods worden wedergeboren. Als een rank, een dode rank, uit Adam te worden afgesneden. Om Christus tegen natuur te worden ingeplant. Zo'n wilde, zondige, goddeloze, nooit vruchtdragende rank. Christus de goede wijnstok ingeplant. Om dan ook van stonden aan de sappen en de vettigheid. Van een olijfboom deelachtig te worden. En door de kracht van die opstanding. Waardoor God mij afgesneden heeft van de dood. En mij ingeplant heeft in Jezus. Door die kracht van de opstanding. Die kracht van Gods gerechtigheid. Die als genade verheerlijkt aan goddelozen. Om nou door die kracht ook te mogen opstaan. Dus laat ik het nu maar eens heel eenvoudig mogen zeggen. Dat betekent dit. Dat ik me eerst te binnen breng. Ik ben geen kind der wereld. Met alle vragen die eraan verbonden zitten. Met al het strijd en twijfel die daarover zijn kan. Maar de rechtvaardigmaking gaat voor de heiligmaking. Als ge u niet vastzet op de gerechtigheid Gods, komt ge nooit tot het uitdelgen van de zonde. En komt ge nooit tot dat sterven met Christus. Want de enige kracht om met Christus te sterven is de kracht van de opstanding. En de kracht van de opstanding, dat is de kracht van Gods genade. Die ons zonder ons toedoen en enige onderwerken. Vrij verklaard van de zonde. Wanneer hij ons afsnijdt uit Adam en implant in Christus. En ons recht geeft tot het eeuwige leven. Dat is kort en goed dus dit. Dat ik zeg, o God, ik behoor niet meer tot de wereld. Gij hebt uw geest in mijn hart gegeven. Dan moet ik duizendmaal bidden, vermeerder toch de werkingen van uw geest. Gij hebt het geloof in mijn hart gegeven. Dan moet ik duizendmaal zeggen, o God is zo klein. Het is zo bestreden. Het wankelt zo. Heere God, ik ben niet meer van de wereld. Want gij hebt uw liefde in mijn hart gegeven. Dan moet ik duizend keer zeggen. Ach Heere, blaas die liefde eens aan. Opdat de brand eens uit mocht slaan. En de warmte eens gevoeld mocht worden. En mijn ziel eens verzekerd werden van het heil. Dat ge toch in beginsel in mijn hart geplant hebt. Maar hierop moeten we vastmaken. Dat is de kracht van Christus opstanding. En door die kracht van Christus opstanding gaan we ook de zonde doden. In de weg der heiligmaking wandelen naar de wil van God. Waarin de troost en de verzekering van de genade Gods in ons hart ondervonden wordt. Opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. En dan zegt hij verder. En de gemeenschap van zijn lijden zijn dood gelijkvormig worden. Hoort u, hij daalt dus af. Hij zegt, die kracht van zijn opstanding om de gemeenschap van zijn lijden te kunnen beoefenen. Om zijn dood gelijkvormig te kunnen worden. Ach, het is met Paulus bergafwaarts gegaan. Hij die eertijds stond als een ijveraar voor de wet. Hoog verheven te paard naar Damascus snelde. Hij is een gezant in een keten. Een dienaar van Jezus Christus. En daar staat. Vastgebonden aan een krijgsknecht. Als hij deze brief schrijft, zit hij in de gevangenis, de Rome. Hij weet niet, hij hoopt wel nog eens tot de Filippenzen te kunnen komen, schrijft hij. Maar hij weet niet of hij ooit nog bevrijd zal worden. Een dienaar Gods in de banden. Het is met Paulus, zeg ik, bergafwaarts gegaan. Paulus, wat heb je nu aan God te dienen? Slag op slag, kruis op kruis, moeite voor moeite, altijd weer opnieuw. Als je de reeks van zijn ongevallen, van de ellende leest die Paulus doorworstelen moest, dan zeg je, man, hoe hou je het uit? En dan zegt Paulus, ik kan het ook niet uithouden. Ik kan Christus ook niet volgen, geen enkele schree, maar ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Zijn opstandingskracht houdt mij staan. En het is niet alleen zo dat ik desondanks het kruis dragen moet. Nee, het is zo in mijn leven dat ik het kruis aan mijn schouders klem. En dat ik het kruis aanbid. En dat ik het kruis goedkeur als vaders wil. Hij zegt dat ik die kracht van de opstanding meer en meer ervaren mocht. Opdat ik gemeenschap mocht hebben aan zijn lijden. En daar denkt hij niet alleen aan die gemeenschap des geloofs wanneer we zien dat Christus hoofd met doornen verwond is om onze zonden. Maar daar denkt hij ook aan die gemeenschap met zijn lijden. Die de leden van Christus kerk om Christus wil mogen dragen. Hier is hij verblijd dat hij om Christus wil smaadheid mag lijden. En hier zegt hij ook, ach Heere, verheerlijk nu die opstandingskracht in mij. Dat ik maar gewillig het kruis mocht dragen. En dat ik maar net als u uw beeltenis vertonen mocht op deze aarde die als die gescholden werd niet wederschold en die als die leed niet dreigde. Want Paulus wist dat op deze wijze de goddelozen voor Christus gewonnen werden. En dat op deze wijze hij tot de getuige van het kruis mocht zijn. Geliefde, dat is dwars tegenover onze natuur. Want ook wij, al hebben we genade van God gekregen, dan willen we altijd met ons ik, hè, desnoods met ons begenadigd ik, de zaak recht zetten. En de dienst van Christus dienen en het koninkrijk tot openbaring brengen. Maar het gaat altijd langs de weg van de overgave. Langs de weg van de vernedering. Zoals het met Christus ging, gaat het ook met ons. Langs de weg van de vernedering. De weg van het kruis. En nu kunnen we nooit die weg van het kruis gaan. We kunnen geen enkel kruis aanvaarden. Als het niet is door de kracht van de opstanding. Als we het niet aanvaarden uit de wetenschap. Het is Gods toorn niet. Hoe onbegrijpelijk het kruis ook is, maar het is een vaderlijke hand die me dit toeschikt. Dan zeg ik aan. Dan draag ik het kruis. Dan heb ik gemeenschap aan zijn lijden. Dan scheld ik niet op degene die mij slaat. En dan spuw ik niet naar degene die mij bespuwt. Maar dan draag ik het om Christus wil, opdat ik er enige zou mogen gewinnen. Zijn dood gelijkvormig worden te zeggen. Hij begeerde die kracht van Christus opstanding. Om de nederwerping van de zonde in hem zo volkomen te bewerkstelligen. Dat hij als een dode zou zijn voor de zonde. Dat er geen voedingsbode meer zou overblijven voor een enkele zonde. Maar dat hij als een dood lijk zonder zonde zou zijn. Opdat hij leven mogen. Alleen leven mogen. Dat nieuwe leven in Christus Jezus. Daar zegt hij van. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. En daarvan in onze laatste gedachte. Nadat we gezongen hebben uit Psalm 73, het 13e vers.
Oh. of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Dat woord enigszins, dat zou een verzwakking kunnen betekenen van de hoop die Paulus had op de eeuwige gelukzaligheid. Zo van, in de zin van, nou ja, misschien, hè, of enigszins, ten nauwe nood. Maar dat is niet de betekenis van het woord enigszins in dit verband. Als Paulus hier zegt, of ik enigszins mogen komen, dan staat dat woord enigszins niet in verband met de misschien nog onwaarschijnlijkheid of met het nauwelijks. Maar dan staat dat woord enigszins in verband met de strijd en de moeite die ook hij heeft te strijden. Dan staat dat enigszins in verband met de machtige vijanden die zich tegen hem verzetten en die hem telkens weer zijn troost trachten te roven. Dan wil hij zeggen, ondanks dit alles, al die begeerlijkheden des vleeses en die grootsheid des levens en die zucht naar alles wat van de wereld is. Ondanks dat alles zal ik toch komen, of ik enigszins mogen komen. En dan dat woord komen, dat heeft in de grondtekst een zeer bijzondere betekenis in deze tekst. Dat komen, dat is hier vertaald van een woord, dat betekent naderbij komen. Met blijdschap en met verheuging dichterbij komen. Nou, daar spreekt Paulus van in deze brief. Hij zegt, de tijd is aanstaande dat ik als een drankoffer de Heere geofferd zal worden. Niet als een zoenoffer, dat is Christus. Maar als een drankoffer, dat was een dankoffer. Nou, zegt hij, zo komt nou de tijd dat ik ook als een drankoffer de Heere geofferd zal worden. Maar, zegt hij, dat is een naderen naar het vaderhuis. Dat is een met blijdschap komen tot die voorgestelde hoop. Die wederopstanding der doden. Of ik enigszins, ondanks al die moeite, ondanks alles wat me hier belet, de gaande weg achter Jezus, of ik ondanks dat alles toch mogen komen, ik mogen naderen, zegt hij, ja, dan is elke voetstap door dit tranendal een voetstap nader naar het vaderhuis. Dan is elke weg die God met mij inslaat schijnbaar een omweg, maar het is een deel van de weg naar het land der rusten, naar het Kanaan, dat al verzoetzaam, of dat ik enigszins mogen komen, zegt hij, tot de wederopstanding der dood. En daar bedoelt hij mee de volmaakte herstelling, de dag waarin Christus volmaakt heerlijk zal zijn, en alle knie zich voor hem buigen zal, dergene die in de hemel, die op de aarde, en die onder de aarde zijn. Hij zegt, ach, dat Christus kennen. En dat die dag zou mogen komen. En dat de schaduwen zouden vliegen. Die dag dat Christus gekend zal worden zoals hij is. Daar strekt het geloof zich naar uit. Het ware geloof strekt zich uit naar de heerlijkheid van onze borg en zaligmaker. Dat hij heerlijk wordt. Want daarin bestaat het geluk van onze ziel dat het koninkrijk van Christus komt. Dat zal de blijdschap zijn van het hart der vromen, wanneer ze nedergebogen onder het kruis de hand des geloofs leggen. Op de beloften is God. En ziet, ik ben met u lieden. Maar ook dat andere woord. En ziet, ik kom haastelijk. Of dat ik enigszins komen mogen tot de wederopstanding der doden. Hij ziet hier nog het lichaam der zon. Hij heeft hier nog met al die moeite en al die ellende te kampen die zijn vlees hem telkens toebrengt. Waar hij van zeggen moet, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dat is mijn lastig, ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Maar de dag komt, zegt hij. Christus Jezus heeft het beloofd. En ik leg me neder op het woord zijn beloftenissen. Dan zal ik komen tot een wederopstanding der doden. Ik zie nu nog in een spiegel. Als in een duistere reden. Ik hoorde enkele weken geleden iemand zeggen, ja, dat moet je je zo voorstellen. Een metalen spiegel. Niet zo'n prachtige, geslepen, gepolijst als wij kennen. Maar die spiegels zoals in die dagen gebruikelijk waren. Dat waren metalen spiegels, lang niet zo vlak zoals wij ze hebben. En u zegt, Paulus, die heerlijkheid, die zie ik nu als in zo'n metalen spiegel. Nou, je weet wel, als je in een enigszins bobbelige spiegel je beeld ziet, een beeldenis ziet, dan is alles lachwekkend, dan is alles verkeerd, dan zeg je, waar een diepte moet zijn, zit een hoogte, waar een hoogte moet zijn, zit een diepte, waar een breedte is, dan moet een lengte zitten, en waar een lengte is, dan moet een breedte zijn. Die man die zegt, wat daar rechts is, dat is links, en wat voor is, dat is achter. Nou, zo is het ook. als in die spiegel der eerlijkheid van Jezus Christus zien, dan is er vaak zoveel waarvan zeggen, heren, dat begrijp ik niet. Wat ik dacht dat rechts moest zijn, dat zit links. En wat ik dacht dat vooruit moest zijn, dat is achteruit. Waar de lengte moest zijn, zit de breedte. En waar de hoogte moet zijn, daar zit de diepte. Nu zegt Paulus, het is alles nog maar gebrekkig. Ik weet er ontzaggelijk weinig van, zegt hij. Maar toch komt het. Daar komt een tijd dat ik hem niet meer door die spiegel als in een duistere reden zal zien. Maar dat ik hem zien zal van aangezicht tot aangezicht. En dan klopt dat. Dan klopt ook de moeite en het kruis. Dan klopt de verzoeking, de aanvechtingen van de Satan. Dan moeten alle dingen medewerken te goede, namelijk diegenen die geroepen zijn naar het voornemen Gods tot de eeuwige heerlijkheid. In Christus Jezus, geliefden, laat ons tevreden zijn in ons lot. En laat ons verblijd zijn met de weg die God met ons gaf. We zien nu in een spiegel als in een duistere regen. Het is nog niet klaar. Het is nog niet klaar, maar als nu het zien in die spiegel, als in een duistere reden, ons hart kan ontsteken, zodat we zeggen, als de Heer ons vraagt, wat zal ik u geven? Niets, Heer, niets dan u alleen. Als nou die heerlijkheid van dat zien in die duistere spiegel ons hart daartoe brengen kan, wat zal dan de heerlijkheid zijn die God ons bereid heeft? Als we straks zullen komen tot de wederopstanding der doden, ach, laat ons dan de wereld onder de voet leggen en met Paulus alle dingen schade en drek achten. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Het is de zaak waard. Want Christus is het waard. Dat we om zijnentwil alles verlaten. En dat we dit in ons leven zeggen met Paulus. Dat ik hem ken. Dat ik hem ken. Is dat de begeerte van je hart? Jongens en meisjes. Ken je Christus? Oh, je weet nog wat Boston zei. Tot zijn zoontje van 9 jaar. Hij zei, het wordt tijd, zegt hij. Dat je een aandeel zoekt te krijgen in Christus. En geborgen wordt in de schaduw van zijn vleugelen. Jongens, meisjes, 8, 9 of 10 jaar, heb je al een aandeel in Christus. Is dat ook uw begeerte, jullie begeerte, kindertjes? Dat je de Heer Jezus mocht kennen. Zoals Gods volk hem kent tot zaligheid. Dan krijgt hij glans in je leven. Dan wordt hij groot en heerlijk en dierbaar. Dan kan je alles verlaten om zijnentwil. Alles schade en drek achter. O Paulus, hij had wat om zich op te beroemen. Wij hebben het misschien ook, in zonderheid in onze jeugd. We geven niet gauw onze eer en onze positie prijs. We zijn wat bezig om vooruit te komen in deze wereld. Prachtig, best. Maar het is voor Paulus schade en drek geworden. Waarom? Er stond zijn zaligheid in de weg. Het trok zijn ziel naar beneden. Het bracht hem op de weg naar de hel. Er kunnen geoorloofde dingen in uw leven zijn, die ongeoorloofd worden in het licht van de eeuwigheid. Die akker die die man gekocht had, en die 5 juk ossen, en die pasgetrouwde vrouw zijn hem een beletsel geworden om ten leven in te gaan. Allemaal geoorloofde dingen. Je mag een akker hebben, en je mag 5 juk ossen hebben, en je mag een vrouw trouwen. Maar zo gauw als dit een beletsel wordt om Christus te volgen, zo gauw als dit je leven wordt zonder God, dan is het zonde voor God. Dan is het beter met Paulus te zeggen, ik acht al deze dingen, schade en drek, van de gedaante van deze wereld, gaat voorbij. O, is er iets in uw hart van deze bede, deze roepstem van Paulus, opdat ik hem ken. Die hem, dat is degene die dood geweest is, maar die nu leeft, die zich straks openbaren zal, als de koning der koningen, wanneer die komt, op zijn witte troon. Kom, gaat er wel eens iets in je hart leven, wanneer er van hem verteld wordt, wanneer er van hem gepredikt wordt, wanneer zijn naam over u wordt uitgeroepen. Wanneer zijn sacramenten bediend worden, kan God nu nooit uw hart bewegen hem te dienen. Staan er nu altijd zoveel minnaars aan uw ziel, dat ge deze vriendelijke Jezus, die het om uw gunst en om uw liefde te doen is, altijd buiten de deur had. Hij die wacht totdat zijn hoofd vervuld is met dauw en zijn haarlokken van achteren. Wat zijt u dan rampzalig, wat zijt u ongelukkig. Want al die anderen zullen u beschaamd laten staan, de dag van uw dood. Uw goed zal u niet helpen, uw betrekking zal u niet helpen, uw vrienden zullen u niet helpen. Uw zonde, uw kwade begeerlijkheden, uw verdorven verlangens, ze kunnen u geen ogenblik meer tot vreugde verschaffen. Integendeel, ze zullen u pijnigen tot in alle eeuwigheid. Maar hier is een vriend, die zal u nooit verlaten. Wanneer ge de deur van uw hart in waarachtige boekvaardigheid voor hem ontslaat. Hij zegt, ach, Heere Jezus, dat ik u kennen mocht. Want ik geloof dat hij u kent, het eeuwige leven heeft. Als u zoiets in uw leven van zijn heerlijkheid ontdekte.
en de kracht van dat woord u in opstand bracht met uw zon. Hou dan aan. Al zijn er dan vele zonden in uw leven, nog eens, daar hebben ze toch geen voedingsbodem meer. Jongens, heb je de Heere lief. Meisjes, kan Christus je minnaar zijn? Zoek je hem te behagen? Zoek je alles te doen in je leven, dat hij je schoon vindt? Want dat is de ware aard van het echte geloof. Dat is bezig om zo te leven, dat we aangenaam zijn in de ogen van God. En als dat niet zo is, niet wantrouwen en niet moedeloos zijn. We hebben een toegang, geopende toegang tot de troon van Gods genade. Maar stel het dan niet uit. En zoek geen andere minnaars, zoek ook geen andere middelaars. Want daar is er geen, er is geen andere naam onder de hemel gegeven. Wil je van de zonde af? Heb je het moeilijk met jezelf? Weet je geen raad meer met je boos en verdorven hart? Wel nu, hij is gekomen om goddelozen tot God te brengen. Niet om te roepen rechtvaardig. Het is een welbehagen om bij zondaren binnen te komen. Opdat hij daar de zonde kruisigen. Doden in zijn dood. Opdat hij ze door de kracht van zijn opstanding het kruis naar hem doet dragen. Om tot de eeuwige overwinning te mogen komen. Het is de moeite waard, hoor. Want de ene kus van Jezus' mond is meer dan de ganse wereld, dan al deze zwarte grond. Al degenen die in het worstelperk van dit leven iets van zijn heerlijkheid aanschouwd hebben. Die de glans van Gods deugden zagen en in stof vielen. Maar die door hem werden opgericht. De ogen geopend. En hopen gegeven op het woord zijn het barmhartigheid. Ze zullen het Paulus van harte nazeggen. Ik heb het niet gekregen. En ik ben niet volmaakt. Maar ik jaag ernaar. Ach, dat ik hem kennen mocht. Waarom, Paulus? Dat ik de kracht van zijn opstanding kennen mocht. Opdat ik sterven mocht. Het kruis dragen achter hem. Opdat niet meer ik leven zou. Maar Christus in mij leef. En mijn leven met Christus verborgen zou zijn. In God. En dan geeft dat leven met Christus. Dat afsterven van de wereld. Dat schade en drek achter om de uitnemendheid van zijn kennis. Zo'n innerlijke vrede. En zo'n hartelijke blijdschap in de Heer. Maar het opent ook de paden. En het doet ons met blijdschap roepen. Ik zal wel haast voor God in Sion verschijnen. O, als Christus dierbaar wordt. Dan weet ik dat de dag van zijn overwinning niet ver is. Dan hijg ik naar het Vaderhuis. Ja, dan roep ik het te dicht na. En daarmee eindig ik. Hoe dichter ik dan nader aan het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg naar de eeuwige woning, naar het feest van zijn kroning, naar het eind van de krijg. Amen. Barmhartige God, we mochten het geruis van uw gezegende voetstappen vernemen in de openbaringen van het heil dat zo zoet is voor het moe gestreden hart. Doe ons putten met de emmer des geloofs uit die volle rivier van vrede en zaligheid, opdat ons hart gesterkt mocht worden onder de woorden uwer genade. Dat er nog waren die de zonde en de wereld vaarwel zeiden, alle schade en drek achter, gerechtigheden en ongerechtigheden, om de Heere te mogen dienen. Dat het hart van onze kinderen mocht uitgaan om u vroeg te mogen zoeken. Opdat ze dat groot en gezegende voorrecht zouden mogen ontvangen. Wat blijft tot over dood en graf. Zegen zo de bediening van uw getuigenis aan ons aller hart. Tot de roem van uw naam. Breng ons ook vanmiddag weer samen aan deze plaats. Lieve heren, gegeef onze schone lentedag. Laat het nu niet zijn dat we hem door zouden brengen in de genietingen van het vlees. Maar in de verheerlijking van uw goddelijke naam. En ook vanmiddag getrouw zouden komen naar uw huis. Om dat woord dat beter is dan alles wat de wereld schenkt. Te mogen horen. Daarvan te mogen genieten. En daarin ons leven te mogen vinden. Hoor onze smekingen. Barmhartige Vader om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 94. En daarvan het 8e vers.
Geliefde, gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.